Vanavond zouden we het hebben over als je tot vergeving komt, als je vergeving schenkt, waarom je dan soms nog, als dingen weer opnieuw geboren gebeuren, dat die heftige beleving en die, het lijkt wel of er niets veranderd is. Dus daar gaan we een tijdje over onderwijzen en ik denk dat we ook aan het eind wat gaan bidden daarvoor. Want het is in principe de bedoeling dat wij onaantastbaar zijn voor de kwetsingen van elkaar. En dat betekent niet dat je daar geen verdriet over hoeft te hebben of boos over kan zijn. Het zijn allemaal hele goede emoties. Maar als het scheiding gaat brengen en het wordt een patroon, en daar hebben we het vanavond over en ook deze dagen. Als iets een patroon wordt, dan praat je over geestkracht die is binnengekomen en die weer moet vertrekken. Maar als er geen herkenning is, dan valt er niets weg te doen. Om de simpele reden dat je het niet herkent. En dat is de strategie van de boze. Dat hij ons aan dingen gewend laat zijn, gewend laat worden, zodat we niet meer herkennen dat het niet bij ons hoort. En dan, toen is de psychologie is de kerk ingekomen. En die zegt, het zijn jouw problemen, het zijn jouw emoties. En dat, maar dat, nou is psychologie op zich goed. Ik krijg er ook geld van, dus. Maar psychologie vervangt niet God. En moet in een balans geest, ziel en lichaam zijn in een samenhang. In een balans. Geest is ook niet meer dan ziel. En ook niet meer dan lichaam. Het heeft allemaal een plaats. 2 Korinther 5 vers 23 zegt dat hij ons heiligt in de samenhang van het geest, ziel en lichaam. En afzonderlijk naar de komma. Die komma staat niet in de Bijbel, maar in het Nederlands. En afzonderlijk met geest, ziel en lichaam. Dus God is in staat alles in de samenhang te reinigen. En ook afzonderlijk te reinigen. En elk terrein van ons leven, dat heeft een plek. En als we dat niet goed onderscheiden, dan komt het een beetje in het gedrang. En dat heb je bijvoorbeeld met emotie. Als we te veel over geest hebben en te weinig over emotie, dan komt de emotie in het gedrang. Als we te veel over emotie hebben en te weinig over geest, dan komt er geen oplossing. Nou staat er in 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 18, wij weten dat wie ook maar uit God geboren is, niet zondigt. Want hij die uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze raakt hem niet. Nou weten wij dat wij dit nog niet altijd even goed begrijpen en af en toe wel zondigen. Maar hier staat, jij kan jezelf bewaren, waardoor de boze jou niet kan raken. Wat we vanavond gaan doen, ik noem dat altijd achterstallig onderhoud. Dat is omdat we niet goed begrepen, toen we opnieuw geboren werden, hoe dat werkte. Toen we wedergeboren werden en ons lieten dopen en vervuld werden met de Heilige Geest. Hebben we niet altijd even goed begrepen hoe dat werkte. Waardoor toch of de boze op een bepaald vlak nooit uit ons leven is weggegaan. Of hij is gekomen door ervaringen die we hadden met elkaar in huwelijken, gezinnen, met mensen in gemeentes, nou ja, noem maar op. Hij bewaart zichzelf en de boze raakt hem niet. Dat betekent dat je niet minder hoeft te worden, dat je niet kapot hoeft te gaan aan wat andere mensen doen. Het is soms goed als er een permanente situatie van misbruik bestaat, om je uit die situatie terug te trekken. Maar dat is niet het onderwerp van vanavond. Het onderwerp van vanavond dat is dat als jij gaat herkennen wat in jou werkt, kun je dat eruit zetten, waardoor je onaantastbaar wordt. En dat onaantastbaar, dat is helaas voor jullie pindakaas vanavond. Dat zal bij de meesten van jullie niet met de vingerknip nu zijn. Maar dat is omdat je het niet goed hebt herkend, moet je die kant weer uit. Ga je het eruit duwen. We gaan ervoor bidden straks. We gaan dingen breken en wegsturen. En het zal allemaal heel rustig gaan. En je zal denken, gebeurt er wel wat? Ja, want we praten over geestelijke dingen. En de meeste geestelijke dingen zijn heel stilletjes bij ons gekomen. En gaan ook weer heel stilletjes weg. Nou schrijft Paulus ook in Timotheus, 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 24. En de dienstknecht van de Here moet niet strijden, maar vriendelijk zijn voor alle mensen. Nou dat is, als je dienstknecht bent, hè, en hij bedoelt hier leider, dan moet je je voorstellen dat je als leider altijd vriendelijk kan zijn. Nou Harry. Dat staat hier. Eigenlijk is dat weer wat Paulus of wat Johannes schrijft over het onaantastbaar zijn. En Paulus begreep dat heel goed. Paulus heeft echt wat afgejankt. Paulus is ook regelmatig boos geweest. Maar wat hij heel goed begreep is dat hij zijn leven had afgelegd. En in Romeinen 7 en 8 zie je dat, hè, met die drang van die zonde en weet je hoe die daarop ingaat en hoe die dat loslaat. Dat hij wordt als het ware onaantastbaar. Hij gaat niet kapot als een gemeente wat halstarrig doet, zoals in Korinthe. Dat lijkt me helemaal niet leuk. Dan ben je apostel van een gemeente, zeg je, joehoe, even bellen, ik kom hoor. Nou, liever niet hoor. Zo ging dat. Ja, maar ik denk dat ik een boodschap heb. Nou, we denken echt dat je liever hier niet moet zijn. Dat is de gemeente die jij hebt gesticht. Is niet, hè? Dat kan een beetje, met afwijzing, kan een beetje afwijzing naar je toe komen. Maar Paulus, hij gaat. En hij leert ons hier een principe. Dat je als dienstknecht van de Heer gewoon altijd vriendelijk kan zijn. Dat kan, omdat er niets in je hart binnenkomt. Bij jezelf, wat afwijzing en verwerping betreft, zodat je gewoon, hoe je ook wordt behandeld, je vriendelijk kan zijn. En dat is nodig, want hij moet bekwaam zijn om te onderwijzen, geduldig, in zachtmoedigheid, instructie geven aan hen die zichzelf tegenstaan. Hier staat niet die de gemeente tegenstaan. Paulus heeft die focus zo goed, hè? Mijn schoonzoon die hield gisteren een korte studie over de verlossing. Dat wij worden verlost, zodat wij in onze bestemming kunnen wandelen. Het is niet de bedoeling dat de gemeente gevrijwaard wordt van alle problemen, zodat de leiding het gemakkelijk heeft of zo. Dat is helemaal niet het concept. Het concept is dat je verlost wordt van dingen die niet bij je horen, zodat je in je bestemming kan gaan wandelen. En als je niet verlost wordt, en dan bedoel ik niet de verlossing in Jezus Christus toen je opnieuw geboren wordt, maar ik bedoel die verlossing van dingen die aan je zijn gaan kleven, die niet bij je horen en die je weg mag gaan doen. Karakterzonden, zo je wil. Karakterproblemen. Die gaan weg. Zodat je verlost wordt. Want je karakterproblemen en de dingen waar jij kwetsbaar op bent, als jij gevoelig bent voor afwijzing, als je gevoelig bent voor verwerping, als je gevoelig bent voor gedrag van andere mensen, dan staat dat je bediening in de weg, je bestemming staat het in de weg. Omdat je op sommige momenten niet kan zijn wie je graag zou willen zijn, omdat je te veel met de ander bezig bent, omdat er problemen zijn. En die mogen eruit. Dat is leuk. Word je wat onafhankelijker. Onafhankelijker van wat de boze doet. En onafhankelijker van gedrag van andere mensen. En afhankelijker van God. Want hij is die voeding. Want dan staat er, die zichzelf tegenwerpen, of God hun bij gelegenheid wil geven dat ze tot bekering komen en dat de erkenning van de waarheid, zodat ze zichzelf zullen herstellen uit de strik van de boze, want ze zijn gevangen genomen en hij doet met hen wat hij wil. Nou, denk je misschien, dat gaat over super ongehoorzame christen, want het is aan de gemeente geschreven, hè? Het is aan de gemeente geschreven. Maar dat is helemaal niet zo. Als wij gevoelig worden voor verwerping en hoe mensen met ons omgaan, dan zijn we op dat gebied zijn we gewoon marionetjes aan het touwtje. Want dan brengt de boze, die brengt iemand op je pad die jou een beetje gaat afwijzen. En oh, je bent... Ja, ik doe het een beetje, hè, visueel. Ik leer een beetje drama van Theresa. Maar zie wat dat... Hij kan dat gewoon allemaal dat soort dingen doen. Want hij vindt genoeg instrumenten om te gebruiken om jou een beetje tegen te zitten. En wat God wil, is dat we onafhankelijk daarvan worden. En, want er staat zodat wij onszelf verlossen uit die... Want Jezus Christus heeft die verlossing aan het kruis gedaan. En die kracht van hem die leeft op ons. En dan wil hij ons laten herkennen wat niet bij ons hoort. Zodat wij zeggen, hey, dit hoort niet bij mij. En ik zeg nu dat het weggaat. Dat bedoelt hij met dat je jezelf uit die strik loshaalt. En dat is hartstikke bevrijdend. Hoor ik een vrouw.
Ik moest denken aan een voorbeeld. Wij hebben op een groep gewerkt, zeg maar, met gedragsmoeilijke jongeren. En ik ben altijd zo klein geweest als dat ik nu ben. Tenminste, ik ben ook kleiner geweest natuurlijk, maar in mijn volwassen staat. En er was een jongen, die was echt, weet je wel, zo. Maar we hadden de afspraak gemaakt, deze jongens mogen niet op de gang, want er liepen ook andere bewoners. En dat werd gewoon altijd weer, weet je wel, spanning en toestanden. En ik was verantwoordelijk voor die jongen, dus hij liep op de gang. Dus ik ga er naartoe en ik zei, nou, Michel, kom, we gaan naar binnen. Deur in. En Michel zei, nee. Dus ik dacht, wat nee? Dus ik zeg, Michel, Michel, kom op, echt naar binnen. En Michel die zei, ik luister niet naar jou, kom nou. En ik werd echt, van binnen werd ik echt wat pissig, weet je wel. Dat ik dacht van, wat is dat nou? Ik heb de Heilige Geest en jij luistert naar mij, hallo. Ik heb hier toch te maken met, toen was ik al een beetje in dat For My Life onderwijs. Ik heb hier toch te maken gewoon met macht uit de duisternis. Het is geen Michel, maar het is natuurlijk zo'n rebelse geest. Dus ik zei, en nu luister, je gaat nu naar binnen. En, maar ik zag hem steeds meer van, nee, ik doe het gewoon niet. En toen kwam dus een stevige collega net binnen. Toen dacht ik, ha. Dus ik zeg, wil je even komen? En ja hoor, hij werd afgevoerd. En toen was ik thuis en toen zei ik tegen God, Heer, hoe zit dat nou? Ik ben vol van uw geest. Het was toch gewoon heel redelijk dat hij niet op die gang kwam. U wilt toch dat ik autoriteit heb? En ik had het toch hier met machten te maken? En ik stond gewoon helemaal in mijn gelijk, voor mijn gevoel. En toen zei God tegen mij, en de oversten der wereld kwamen en ze vonden in mij niets. Toen dacht ik, oh, dat staat volgens mij bij de Hof van Gethsemane. Dus ik lezen en ik dacht, oh, dit gaat over Jezus. Hij vond in mij niets. Toen dacht ik, oh, ik heb de boodschap begrepen. Ja, ik bedoel, er was wel wat in mij. Het was geen liefde wat ik deed daar. Het was niet vanuit de autoriteit van de geest. Hoewel ik dacht dat ik in de autoriteit van Gods geest tegen hem zei, Michel, kom nu naar binnen. Nee, dat was niet zo. Het ging over macht op dat moment. En ik dacht dat het over de Heilige Geest ging. En ik voelde echt me zo beschaamd. Dus volgende dag naar Michel toe. Ik zeg, Michel, sorry. En Michel was eigenlijk helemaal niet zo'n onwillige jongen. Die kon je heel makkelijk met je meekrijgen eigenlijk. Dat ontdekte ik later. Doordat ik naar een collega keek die gewoon altijd heel rustig was. Toen dacht ik, oh, wat doe je dat makkelijk. Maar ik dacht van, ik moet dat echt stevig aanpakken. Maar het was gewoon helemaal niet vanuit de autoriteit van God. Het was gewoon eigenlijk van binnen onzekerheid bij mij. Maar ik had het niet herkend. En ik begreep ten diepste eigenlijk dat het ging over als ik hier een conflict heb en ik heb het idee dat het niet opgelost wordt, dan gaat het over dat er een haakje bij mij zit en dat ik eigenlijk zelf ook weer in zo'n spel terecht ben gekomen.
Het scherm maar gewisseld. Oh, jij doet de sheet. Oké. Ja, toch. De volgende maar. Ik ga even kort iets uitleggen. Dit is maar een structuurtje. En je zal merken, jullie hebben wel veel sprekers gehad. Iedereen die over de geestelijke wereld spreekt, die spreekt op een bepaalde manier erover. En dat is een bepaalde taal, een bepaalde werkelijkheidsvertolking. Maar je zal vast wel hebben gemerkt dat verschillende mensen daar verschillend over kunnen praten. Dat zegt iets over dat wij sommige dingen nog een beetje ten dele zien. Staat in 1 Korinthe hoofdstuk 13. En dat is niet erg, dat is helemaal oké. Dus als je andere taal hebt of ander geloof, is helemaal oké. Dit is een beetje een kapstokje waar ik wat aan ophang. Als je kijkt naar wat jou kan raken, want we hebben het vandaag over waardevol leven, over relationeel zijn, over herstel vinden, omdat we van elkaar kunnen houden, omdat we bij elkaar kunnen blijven en niet toestaan dat er scheiding komt. Nou, bitterheid, wat dan een sterke man genoemd wordt en wat een sterke kracht genoemd wordt, dat is een soort hoofdman. En meestal is het zo, als we beginnen met bitterheid, dan is er, wie herkent zichzelf als bitter, dan steekt er geen mens de hand op. Maar als je dan een beetje onderwijst, denk je, oké. De volgende. We gaan het hebben over onvergevingsgezindheid. Afkeer, terughoudendheid. Vergelding. Boosheid, woede. Haat, geweld en moord. Nou heb ik vanmorgen gekeken, een paar mensen, Trace, wat erg vriendelijk aan toen ze daar achter ons stond. Dat komt dat ik begon met een verhaal wat een bitch zij toch was. Weet je dat nog? Maar ik heb dat niet afgemaakt. Maar het ging gewoon over mij, dat ik de werkelijkheid niet goed zag. Zij was altijd al leuk. Dat vergat ik af te maken. Maar even over hoe ernstig dat kan zijn. Want we gaan nu niet iets vertellen over ons getuigenis. Daar hebben we te kort tijd voor. Maar het is wel zo dat ik van super verliefd naar moorddadig ging. Letterlijk. Letterlijk. En dat is echte waanzin. Als je het hebt over echte waanzin, echte gekte, dat is echte gekte. Dat je op één moment van iemand intens houdt en een aantal jaren later dat je haar probeert om te brengen. Dat is echte gekte. Maar het is wel gebeurd. Nou, af te maken, ik kan het ook wel een beetje zien zo. Het gaat best redelijk. Nee, het gaat gewoon hartstikke goed. En dat heeft te maken door principes die we hebben geleerd. Nou, volgende. Het eerste wat ik even iets over wil zeggen is principes van bevrijding, omdat dat soms niet helemaal goed wordt begrepen, wat onvolledig zou ik maar zeggen. Lucas 11, vers 24, en daar staat dan, ik geloof op de volgende sheet.
Dat staat niet uitgeschreven.
Oké, daar staat dan dat je werpt een geest uit, uit iemand, en dan is het huis mooi op orde, en dan is die op dorre plaatsen, en dan... Dat staat er wel toch wel, dacht ik. Hij is op dorre plaatsen. Kijk, daar zit hij op dorre plaatsen. Zie je dat? En hij is niet meer happy, want hij is eruit gezet. En wat er dan gebeurt, is zegt, dan komen de zeven anderen, die zoekt hij uit, zeven anderen. Kijk. En dan gaat hij terug om te kijken of het huis nog leeg is. En als hij het leeg vindt, daar gaat het over, dat is belangrijk, hè? Dan komt hij terug en het wordt erger met die mens op het einde dan in het begin. Ik denk dat de meesten van ons die tekst wel kennen. Nou, wat daar veel over wordt onderwezen, en dat klopt op zich ook, dat is bij de volgende sheet. Oh, kijk. Het huis is leeg, dat betekent het moet gevuld worden door de Heilige Geest. Nou, dat zal in een goede gemeente zie je ongetwijfeld gebeuren. Dus dan krijg je de handen opgelegd of je doet zo. Dan bevrijden ze je, vul maar opnieuw Heilige Geest. Nou, dat is hartstikke goed. Wat we in de westerse wereld echter een beetje als ziekte hebben, dat is dat het helpt niet zoveel om vervuld te worden met de Heilige Geest als we niet gaan doen wat Jezus zegt. Want het doen wat Jezus zegt, dat is in Bijbelse zin nog sterker wat betekent vul het huis. Die vervulling met de Heilige Geest, dat klopt wel. En dat is goed dat we dat doen. En of we dat nou onder handoplegging doen, of je doet dat zelf. Of, hè, de Bijbel heeft er allerlei manieren voor die je kan vinden. Maar die tweede, dat je gaat doen wat hij zegt, dat houdt het huis als vader gevuld. En dit is iets heel belangrijks, omdat op dit gebied we heel vaak niet gaan doen wat hij zegt. En vooral op dat gebied van vergeving. Want dan, ik ga zo wat over vergeving en onvergevingsgezindheid vertellen. En dan zeg je, nou ja, je wil vergeven. Iemand heeft je wat aangedaan en hij vraagt het of die woord komt tot je. En dan zeg je, wil je vergeven? Ja, ik wil vergeven. En ik vergeef in Jezus' naam. Amen. En dan doet hij het nog een keer. Nou, alles schiet weer helemaal omhoog. Dat heeft te maken dat we niet heel goed begrijpen dat als bij langere tijd in een patroon onvergevingsgezindheid of een starre houding of voorzichtigheid. Ik ben voorzichtig met hem. Ik ben voorzichtig met haar. Dat is niets anders dan reageren op angst, waardoor je vast blijft zitten aan onvergevingsgezindheid. Mijn voorganger die lachte meest hartelijk in mijn gezicht uit, dat ik zei, er bestaan geesten van onvergevingsgezindheid. Hij zei, nee hoor, je moet gewoon jezelf vergeven en verder geen gezeur. Gewoon vergeven, gewoon doen. Ja, nou ja, dat kun je als sterke voorganger zeggen. Maar kun je ook de mensen in de ogen kijken die de meest gruwelijke dingen hebben meegemaakt. Zeg, ja, gewoon vergeven joh. Weet je wat jij moet doen? Vergeven. Er is liefdeloosheid in. En wat de boze zo, wat zo min is van hem, dat is dat wij willen gewoon vergeven. Wij zijn opnieuw geboren, wij verlangen om te vergeven. Dat is in ons hart. En het is vaak dat conflict met, ja maar hoe dan? Waar we een beetje in vastlopen. Maar wij willen vergeven. Hè? Maar als het langere tijd duurt, komen er gewoon geesten, wij noemen dat dan geesten van onvergevingsgezindheid, die hebben gewoon als functie maar te duwen dat jij niet tot vergeving komt, dus niet tot vrijheid. Het niet begrijpen van doen wat Jezus zegt, is heel erg vaak oorzaak van fysieke, psychische problemen, van karakter, ook vooral dat karakter, hardnekkigheden, dingen die maar in je karakter blijven, die maar niet veranderen. Het gaat over het niet begrijpen van het doen wat Jezus zegt. Vergeving is gewoon een opdracht van God. Maar wat bij God nooit een tegenstelling is en wat je in je eigen hart wel eens een tegenstelling kan zijn, is het is een opdracht. Hij zegt vergeef, anders kan ik jou ook niet vergeven. En tegelijkertijd zie je, als je het woord vergeving gewoon opzoekt van Genesis tot Openbaring, dan zegt hij, en doe het met je hart. Dat is nog wel eens een spagaat. Ja, moet je het nou doen of moet je het nou met je hart doen? Ja, maar als ik het nou doe, dan doe ik het niet met mijn hart. Dat is van dat tweeledige denken, wat niet naar Gods maatstaf is, naar Gods karakter. Bij God is het zo, God is één. Herinner je dat hij bijvoorbeeld zegt, Jezus zegt, als je nou echt mijn vriend bent, dan doe je wat ik zeg. Daar heb ik jaren problemen mee gehad. Dan denk ik, ja, fijne vriend. Welke vriend is onze Jezus? Als je maar gewoon doet wat ik zeg, dan ben ik je vriend. Vond ik lastig. Omdat bij mij dat voorwaardelijk klonk. Maar God is niet voorwaardelijk. Hij doet wat hij zegt. Altijd. Hij doet wat hij zegt. Bij Jezus was het één. Gehoorzaamheid en het hart hoorden bij elkaar. Dat was niet gescheiden. De hoofdreden waarom wij die gehoorzaamheid soms zo, beveel is beveel, zo, weet je wel, zo strak oppakken, dat is omdat wij hebben geleerd de voorwaardelijkheid van gehoorzamen. Dat leren we al op school. Als je goed doet, krijg je beloning. Als je het slecht doet, krijg je straf. Voorwaardelijk. Kinderen die niet goed zo goed kunnen leren, die krijgen van school niet mee, wat ben jij een geweldig kind. En hoe je ook bent, je bent fantastisch. Krijgen ze niet van school mee. Behalve als je een goede leraar hebt of een goede lerares die daar voorbij kunnen. Maar dat zit, maar ook als ouders, ook als christenouders, heel vaak doen we voorwaardelijk. En daardoor leren wij dat gehoorzaamheid en hart, dat dat twee verschillende dingen zijn. Bij God is het één. Het hart en gehoorzaamheid is één. Wij verlangen door wedergeboorte om te vergeven. Je kan, ik hoor wel zeggen, ik zal het wel vergeven, maar niet vergeten. Ken je die ook? Dat is een valse vorm, dat is gewoon religie. Want die zegt, ja, in Jezus' naam, ik vergeef je, Dick. Maar vergeten, dat is gewoon wrok, heet dat. In de Bijbel, God zegt, dat is wrok. Je kan niet zeggen, ik vergeef je, en vasthouden. Dan hou je wrok vast. Dus terwijl je vrijheid spreekt, hou je met de andere hand gewoon de boze vast. Ik zal het wel vergeven, maar niet vergeten. Jezus, een beetje scherp, vind je niet? Denk af en toe denk ik, oh, je bent wel een beetje scherp. Maar hij is ook zo liefdevol. Want hij wil ons verlossen. Hij wil ons in onze bestemming laten wandelen. En ons niet laten rondtobben in onze karakterzonde. Als wij dit niet goed begrijpen, en dat is vaak als er herhaaldelijk dezelfde situaties komen, of ook een aantal diep ingrijpende situaties, en we begrijpen dat niet goed, dan komen er geesten van onvergevingsgezindheid. Als jij merkt, als je dat herkent vanavond, ik heb moeite met vergeven. Ik wil het wel, maar ik kom daar niet toe. Nou, gaan we straks voor bidden. Ja? Cool. Ja, want ik heb hem niet helemaal hier, hè?
Nee, je was al te ver.
Was ik al te ver, ja. Dat...
Dat bij Jezus, wat hij wil.
Doen wat Jezus zegt, dat is communiceren. Weet je nog dat Jezus die zegt, alles wat ik eerder heb gezegd, wordt vervuld in dit schriftwoord. Hou van God, hou van de ander, zoals je van jezelf houdt. Liefde. Geven. Daar hoort communiceren bij. Je hart delen is iets wat God heeft gegeven en wat hoort bij doen wat Jezus zegt. Het terugtrekken uit contact hoort bij niet doen wat Jezus zegt. Want Jezus zegt, hou van. En bij houden van hoort dichterbij komen. En als er wat gebeurt, dichterbij komen. Weer opzoeken. Ik heb mij heel lang erg happy gevoeld in mijn eentje op de veranda. Waarom? Ja, zo was ik. Zo had God mij gemaakt, dacht ik. Nee, het was gewoon schade vanuit mijn jeugd over liefdeloosheid. Het was beter om in je eentje te zijn dan met anderen, want anderen waren onbetrouwbaar. Dus, nou, ook je hele hersenen, daar zal ik het vanavond niet over hebben, maar je hele hersenen veranderen daardoor, letterlijk. Nou, die kunnen ook weer terug veranderen, hè? Romeinen 12, 2. Nou, dat is leuk. Maar communiceren is praten over inzicht en beleving. Praten met je hart. Als wij, weet je hoe het zit? Als wij praten over onze problemen met elkaar, dan komt er een stofje in ons vrij, serotonine heet dat. Dat heet het feel good. Nou krijg je een goed gevoel van. Is dat zondeval of is dat scheppingsorde dat gebeurt? Wat denk je? Ja, het zal wel zondeval zijn. Nee, scheppingsorde. Scheppingsorde. Het hoort bij praten. Je hart delen, ook de moeilijke dingen delen, hoort bij scheppingsorde. Hoort bij communicatie. Hoort bij doen wat Jezus zegt. De reden dat als we dat minder doen, dat komt omdat we gekwetst zijn en dan ons hart terugtrekken. Dat is de enige reden waarom we dat minder doen. Dat hoort dus niet bij God. En als we dat blijven doen, dan worden we vastgezet door geesten die ons daarin vastzetten. En dan kunnen we in de openbaarheid lof prijzen. We kunnen ook best dingen van het woord van God ontvangen en daar happy van worden. Maar die dimensie waardevol leven, hè, als ware die, is dat horizontaal dit? Wat is verticaal? Dit is verticaal? Dit is horizontaal? Oké. Die horizontale dimensie, die hoort bij die verticale dimensie. Dat is samen. Is niet gescheiden, is samen. Je hart delen hoort bij communiceren, hoort bij doen wat Jezus zegt. Daarom is het zo belangrijk dat alles wat daartussenin komt, en dat zijn dan vooral dingen die in ons hart werken, want daardoor, anders geven wij de autoriteit weg, dan worden we afhankelijk van hoe anderen reageren. En dat kan echt. Verschillen gewoon accepteren. We hebben meer dan 256 denominaties in Nederland. En meestal is het opgehangen aan dat de geest het heeft geleid om het zo te doen. Maar we weten heel goed dat het gewoon maar gaat over dat we niet zo goed met elkaar overweg kunnen. En dat het dan verhardt en dan zegt de geest wel wat gelukkig, want dan mogen we weg. Dat is niet hoe God het heeft bedacht. En er zitten ook wel dilemma's in. Ik hoop niet dat ik op mijn teen sta, maar anderhalf jaar geleden was ik bij een bisschop in Nederland en aan het vertellen over dit onderwijs, hartstikke leuk. En aan het eind zegt hij, ja, ik vind het fantastisch wat je vertelt. Kom je terug naar de moederkerk? Ja, nee. Waarom niet? Waarom niet? Ja, er zitten wel lastige dingen in. Maar als je in een gemeente bent, en dat is met elkaar, vaak kunnen wij niet tegen als er verschillend gedacht wordt. Als we een verschillende visie hebben. Dan worden we onzeker van. Dan worden we, oh, het moet hetzelfde. Maar eenheid van theologie is niet hetzelfde als delen met het hart. En die onvoorwaardelijke liefde, die maakt dat ook al zijn er verschillen, dat we toch gewoon van elkaar kunnen blijven houden. Trace is echt heel anders dan ik en ik ben anders dan Trace. Onze kinderen zijn hartstikke anders. Nou, volgens mij zijn de meeste ouders blij dat je kinderen verschillend zijn. Ja, toch? Ja. Heb je als ouders geen problemen mee? Maar heb je niet vaak, bijvoorbeeld als ega's met elkaar of zo, dat als je verschillend denkt, dat het een beetje lastig is? Dat je, ja, het moet eigenlijk wel hetzelfde denken. En vooral mannen, die worden daar een beetje onzeker van en die kunnen dan bozig reageren, weet je wel. Het gaat alleen maar om afwijzing. Afwijzing. Maar verschillend zijn, verschillend voelen, verschillend denken, dat noemt God veelkleurigheid. En wij moeten niet wijzer worden dan God. En wat wij mogen leren is, verschil mag er zijn. En daar word je happy van, kan ik je echt vertellen. Mensen kunnen tegenwoordig dingen tegen me zeggen die echt theologisch heel anders in elkaar zitten dan dat ik denk. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Mijn hart is ruimer geworden. En soms voel ik dat mijn hart nog wat ruimer mag worden. Een soort, weet je wel, denk ik, gebeurt weer, Johan, gebeurt weer. Denk ik, nee, kom hart, kom. Werk ik een soort mee met mijn hart. Ik weet niet eens of dat letterlijk kan, maar ze doet dat. Van, kom, ruimer. Want dan voel ik dat mijn glimlach een beetje bevriest om wat iemand zegt. Of mijn reactie wordt een beetje strakker. Maar dat is niet het hart van God. Dat is doen wat Jezus zegt. En dat is herkennen. Het is goed om te herkennen dat we wat strakker worden, want dan kunnen we het wegdoen. Maar als we het gaan ophangen, ja, maar hij gelooft ook leugens, dan rechtvaardigen we de scheiding. En dan komen we niet meer bij elkaar. Niet in goed fout denken terechtkomen, daar hebben we vrijdagavond even over gehad. Man-vrouw verschillen herkennen en accepteren. Ik had laatst een man, ik praat veel met wat ingewikkelde huwelijken, zou ik maar zeggen. En zegt een man tegen me, die vrouwen hebben zeker een andere Bijbel. Ja, wat bedoelde hij eigenlijk? Nou, dat vrouwen kunnen, veel vrouwen hebben dat ook wel, die kunnen van alles zeggen, heel veel zeggen. Allemaal feitelijk, sorry vrouwen, feitelijk niet zo correct voor een man. Het is allemaal beleving en een man die wil dat het klopt en dat het feitelijk is. Dat begint al bij de simpele dingen als bijvoorbeeld Trace en een van onze dochters, Natas, die kunnen een gesprek hebben. Jo, heb jij dat ding op de tafel gezien? Want dat hoort bij het andere ding wat daar in de tas zit. En ik ben het helemaal kwijt. Maar ik zou een gesprek voeren met, wil je de computer meenemen? Die ligt naast de telefoon. Nou, dat zijn maar de kleine dingen. Hè, dit zijn nog de eenvoudige dingen. Maar op emotioneel gebied, ja, denk je aan de vuilnisbak? Wat zit je weer met die vuilnisbak? Meteen afgewezen. Was alleen maar een herinnering. Een liefdevolle herinnering van je vrouw om aan de vuilnisbak te denken. Maar je voelt je meteen afgewezen. zijn gewoon verschillen. En wat heel leuk, echt leuk is, is dat je de verschillen gewoon leert accepteren. We zijn verschillend en dat is oké. Die had ik net gedaan, hè? Herken wanneer scheiding plaatsvindt. Dit is een hele fundamentele. We hadden vroeger wel eens, we hebben nog wel eens een moeilijk gesprek, maar als we bijvoorbeeld vroeger ruzie hadden, wat doe je dan? Moet vooral 's avonds, hè? Nou, lig je zo kil in je bed. Of als het nog erger wordt, gaat er een op de bank liggen. En op een bepaald moment dachten we, weet je wat het is, joh? Wij maken het eigenlijk altijd goed. Waarom zouden wij het niet altijd goed maken voor het slapen gaan? Ja, maar altijd... Waarom zouden we het niet gewoon goed maken voor het slapen gaan? Dat zijn we gewoon maar gaan doen. Nou, los niet meteen alles op, maar wel die kilheid in bed. Want dat zijn gewoon domme dingen. Je maakt het altijd weer goed, maar je laat toch maar even uren of een dag of weet je al een tijd leider bestaan. Dat is gewoon dommigheid van ons. Ja, ik wil niet te veel last op de man leggen, maar meestal heeft de man hier toch wat een cruciale rol in. Nou goed. Maar kijk, kom weer. Breng je gewoon, dat kun je met simpele dingen doen van, joh, ik hou van je. Gewoon weer terugkeren, weet je wel, ik hou van je. Gewoon niet, hè? Hey, er gebeurt even, of het benoemen. Hè? Als mannen hoeven geen vrouwen te worden, maar we mogen wel leren alles te benoemen. Dan zeggen we, ik voel even wat scheiding, ik voel dat het even misgaat, maar ik wil het niet. Ik wil bij elkaar blijven. Die simpele dingen helpen echt. Is dit nou psychologie of is dit geestkracht? Wat is het, jongens? Whatever. Die scheiding, die kunstmatige scheiding over dit is dit en dit is dit. Het brengt scheiding. Laten we dicht bij elkaar gewoon benoemen als we voelen dat er scheiding komt. Gewoon benoemen. Zeggen, er gebeurt hier iets. En dat betekent niet dat je altijd de oplossing hebt, maar je hebt in ieder geval overeenstemming dat je het niet wil. En misschien ben je nog niet in staat, ben je nog niet in de fase dat je dat al bij elkaar kan brengen. Dat kan. Maar wat je in ieder geval hebt is dat je je harten bij elkaar brengt. En dat doet echt een hoop verdriet en een hoop hardheid en een hoop teleurstelling haalt het echt weg. Echt waar. Als gesprekken niet vruchtbaar zijn, zijn er altijd geesten in het spel. Dus als je herhaaldelijk op dezelfde onderwerpen komt, ja, je kan ook psychologisch zeggen, dat heet dynamiek. Ja, duh. Maar er is geen psychologie zonder geest. Dat bestaat niet. Er is geen ziel, zal ik het wat bijbelse zeggen, er is geen ziel zonder dat er geest is. God heeft ook een ziel. En de Bijbel zegt, het staat in de Bijbel trouwens, wat ik nu zeg. Maar er staat ook, God is geest. He, daar hebben wij dat riedeltje van als evangelische. We zijn een geest, we hebben een ziel en we wonen in een lichaam. Dat is ook, het duidt wel wat aan, maar het is ook weer een beetje kunstmatig. Accepteer dat jij zelf of een ander nog in toepassing van geleerde principes bezig bent, dus nog een oude houding kan hebben. Accepteer dat van elkaar. Accepteer dat je soms niet zomaar met een vingerknip je oude gedrag kan veranderen. Als je dat tegen elkaar kan zeggen, ik wil het wel, maar het lukt even niet. En dan voor al die verantwoordelijkheid, de gunst van verantwoordelijkheid, dat als het fout ging, dat je zegt, dat je verantwoordelijkheid neemt, dat je zegt, het gebeurde weer. Ik zat een week geleden op een of ander overleg en twee van mijn collega's die zeiden wat en ik schoot uit. Nou vond ik dat zij bij een oud thema bleven. Ja, als ik daar dan bij was gebleven, dan had ik mijn uitschieten gelegaliseerd. Maar ik schoot uit, dus ik zei, ja, sorry. Want deze irritatie, daar heb je helemaal niks aan. Ik probeer dan bij mijzelf te blijven. Als ik niet bij mijzelf blijf, dan neem ik geen verantwoordelijkheid voor wat ik doe. En dan legaliseer ik dat omdat een ander dat doet, ik zo mag reageren. Maar irritatie is gewoon een werk van het vlees. Maar als we gewoon raken aan irritatie, herkennen we het niet meer als een werk van het vlees en blijft het gewoon bestaan. Irritatie, chagrijnigheid 's ochtends, brommerig zijn. Het zijn allemaal werken van het vlees. En wij maar gewoon iedere ochtend chagrijnig zijn. Want ja, zo zijn we. Nee, het heet een karakterzonde. Mogen we afstand van doen. En als het al lang is, zeggen we tegen deze geest die dat bewerkt, eruit. Zodat je verandert. Geef elkaar ruimte. Als er iets fout gaat, spring er niet meteen bovenop. Geef ruimte. En die ruimte heb je dus allereerst nodig in je eigen hart. Dat je ruim wordt in je hart. Als je merkt dat jouw hart verstrakt, hang het dan niet op aan de reactie van de ander. Maar blijf bij je eigen hart en zorg dat hij weer ruim wordt. Zoek Jezus een beetje. Zoek je vader een beetje. Zoek elkaar een beetje. Gewoon zeggen, het wordt weer even strak, maar ik wil het niet. Daarmee breek je een juk. Daarmee zorg je niet dat Satan ertussen zit. Daarmee bonjour je Satan van de bank en heb je contact. Ook al los je dingen nog niet op, je hebt contact. Hij zit er niet tussen. Dit is zoiets fundamenteels. Weet je in hoeveel gesprekken de boze tussen ons op de bank zit? Van in echtparen, in gezinnen, in gemeenten. Dan zitten we met z'n drietjes op de bank, hè? De een, de ander en de boze tussen. En die scrambled de informatie. Die laat het in afwijzing en hier binnenkomen. Beide voel je afgewezen en er is maar één overwinnaar. En twee verdrietigen. En het wordt onoplosbaar. Geef elkaar ruimte. Dat kan echt. Omdat als je dit leert, als je die geesten eruit zet, dan komt er ruimte in je hart. En wat er dan gaat gebeuren is dat worden je bronnen zuiver. Tegenwoordig zeg ik de meest gruwelijke dingen gewoon tegen mensen met een vriendelijk gezicht. En hè, daarmee bedoel ik, weet je, dat ik confronterende dingen kan zeggen die goed worden ontvangen, omdat de veroordeling uit mijn hart is. Maar als de veroordeling in mijn hart is en ik zeg diezelfde dingen, dan adem ik de geest van veroordeling mee. En dan komt dat gewoon niet aan. Hoe gelijk je ook hebt. Want de bron bepaalt wat waarheid is. En niet je zin. Niet die werkelijkheid. Nou, daar was ik al. Hè? Met zo'n snelle jongen. Oeh. Ga maar door. Voor ogen stellen wat je is aangedaan. Dat is een hele belangrijke. In de evangelische wereld kun je soms, ja, natuurlijk vergeef ik je. Dat is net zoiets als, weet je, dan geef je iemand een mooi cadeau. Ja, dat is te gek, joh. Hè, dat had je niet hoeven doen. Dat bedoel je helemaal niet, want op het moment dat je zegt, oh, had ik dat niet hoeven doen, nou, geef dat maar terug. Ja. Het is gewoon valse vroomheid om dingen te zeggen als had je niet hoeven doen. Dat is helemaal niet spreken naar schepping. Dat is gewoon reageren op de boze, hè? Is dat daar ook al, Johan? Ja, is daar ook al. Is bij tal van dingen. Maar ook hierover. Gewoon, als je onrecht is aangedaan. Weet je wat God deed? God de Vader. Hij zag al het onrecht. En hij zag het onder ogen. En toen zei hij, er moet iets heel fundamenteels gebeuren. Namelijk dat er iemand voor sterft. Nou, dat heeft Jezus Christus gedaan. Dat is belangrijk. Dat je voor ogen, zodat als je vergeving schenkt, je weet wat je vergeeft. Want als je vergeving schenkt, en ik denk dat hij hierna komt, uit schuldgevoel. Ja?
Over dat voor ogen stellen. Johan die heeft toen hij moest afstuderen is een onderzoek gedaan over de verhouding tussen vergeving en, wat was het ook alweer?
Ik weet het niet, vergeving als therapeutisch instrument.
Oh ja, zoiets, ja. En dus ik allemaal mensen bellen. En toen bleek dus dat mensen die heel iets kleins was aangedaan, tenminste in onze ogen, weet je wel, iemand die keek me vervelend aan, dat daar hele diepe trauma's nog over konden zitten. Terwijl van een voorgangers-echtpaar bijvoorbeeld, die had iets meegemaakt dat iemand die ze heel lang hadden geholpen hun huis in de fik had gestoken. En de manier waarop zij vergeven hadden was gewoon helemaal klaar. Het was eigenlijk een hele rare vergelijking. Iemand die heel iets kleins was aangedaan, die zat daar nog heel erg mee. En dat voorgangers-echtpaar, die had echt ervaren, ik ben hier doorheen gekomen en het is, ik heb vergeven. Het voelt weer rustig van binnen. Maar wat zij hadden gedaan, in dat verdere onderzoek bleek, dat was dat zij voor ogen hadden gesteld, dit wat ons is aangedaan is heel serieus. Ze hadden niet zoiets gedaan van, oh ja, nou ja, goed, jammer. Iedereen stikt wel zijn huis in de fik. Nee, ze hadden gewoon heel dieper ingekeken. En dit heeft dus ons gekost. En dit zijn de gevolgen daarvan geweest. En met volle bewustheid dat aankijkende gezegd. En ik kies ervoor om niet in de wrok te gaan en wraakgevoelens te koesteren. En ik kies ervoor om dit los te laten en het aan God over te geven. En dat betekent dat je als het ware de liefdevolle arm van God om je heen voelt komen. Dat hij naast je staat. En dat je zegt, en God, het recht is in uw hand. Maar dat kan niet als je niet aankijkt wat je is aangedaan. En heel vaak is het zo, als je wat wordt aangedaan, is dat moeilijk. En is dat heel pijnlijk om te zien. En het liefst wil je het wegdoen, vooral als het heftige dingen zijn.
Volgende. Ja, volgende maar. Binding aan samenhangende invloeden. Bijvoorbeeld vergeving en teleurstelling. Onvergevingsgezind, teleurstelling. Onvergevingsgezindheid en ongoddelijk verdriet. Dan als daar binding is, en dat kun je bij jezelf gewoon leren ontdekken, de Heilige Geest helpt je daarbij, dan kun je die in een pakketje eruit zetten. Ja? De weg van vergeving. Soms zijn dingen zo intens dat je door je keuze en je weg, dat het uit je verdwijnt. Ik heb Trace buitengewoon diep verwond door mijn gedrag. En met een andere vrouw. En die vrouw die kwam bij, die zei, wil je vergeven? Ja, wat doe je als goed christen? Wat zeg je, ja of nee? Verraad. Langdurig verraad. Waar is God? Maar je had een bediening. Weet je, allemaal hele heftige dingen. Wat ook herstel nodig heeft. Dus Tracy zei het volgende. Als ik hier klaar mee ben, laat ik het je weten. En bij haar zat er een soort happertje, noemt ze dat. Hè, voortdurend, als waar dat je van binnen wordt opgegeten. Nee, ik wil vergeven. Nee, ik wil vergeven. Nee, en er kwamen allemaal gedachten bij haar over wat ik had gedaan en wat die vrouw had gedaan. Allemaal herinneringen, weet je wel, telkens weer. Nee, ik wil vergeven. Nou, op een bepaald moment was dat klaar, het happertje was weg. Dus vrede en rust, je kan mensen aankijken en in relatie zijn met mensen. Volgende. Oh ja, dan wordt het steeds kleiner. Dat is die weg van vergeving. Weet je, sommige dingen gaan zo, met een vingerknip. Ik denk een week of drie geleden was in de gemeente bij ons een man. En die was weggegaan bij zijn vrouw en diep teleurgesteld. En nou ja, komt een andere man bij ons in de gemeente, die had een gesprekje met hem. Die zegt, geeft hem wat vermaning en die zegt, zal ik even voor je bidden? En hij zegt, en ik bid dat je bitterheid verdwijnt. En zo de bitterheid weg. Hij had geen bitterheid meer voor zijn vrouw. Nou, dat is toch ook leuk. Zomaar in één keer. Nou, dat mogen we ook voorbidden. Mogen we verwachten. Het hoeft niet allemaal in proces en zo. We mogen gewoon voorbidden. Hand opleggen. Kracht van God. Mag allemaal. Regelmatig is het ook een weg. Omdat het gaat over heiliging. Het gaat over heiliging. En heiliging is in ons aller leven een weg. God heeft ons in één moment heilig voor hem gemaakt in Jezus Christus. Bewerk dan die heiliging met vrees en beven, zegt hij. Ga die weg. Door de kracht van God. Wat heel veel gebeurt, en dit is een cirkel, waardoor heel veel christenen in een cirkel blijven. Vooral als het gaat over dingen die heftig zijn. Dat je beleidt vanuit schuldgevoel. Dat je zegt, nou ik beleid het, want je hebt gezondigd. En de zonde, het schuldgevoel, drijft je tot beleiden. Maar schuldgevoel komt van de boze. Overtuiging. Het is een beetje taal, het gaat over bron. Overtuiging komt van de Heilige Geest. Wat betekent dat? Door de Heilige Geest verlang je, wil je iets afleggen wat je, en verantwoordelijkheid nemen wat je hebt gedaan. En de meest moeilijke dingen, en die ervaring heb je vast ook wel, dat je soms de meest moeilijke dingen toch tegen iemand zegt, joh, wil je vergeven? Want en dat je dat van hieruit wil. Maar als schuldgevoel jou gaat drijven, dan ligt de eerste keer dat het weer gaat gebeuren, die ligt al klaar. Want Romeinen 8, werk van het vlees, daar heeft God geen behagen aan. Daar werkt God niet aan mee. Ik bedoel, je gaat er niet gelijk dood van of zo, maar God werkt daar niet aan mee. Zijn kracht is daar niet in. En als wij ingaan op schuldgevoel en van daaruit beleiden, en dan heb je bijvoorbeeld ook veel rondom verslavingen en zo, weet je wel, dan heb je het weer gedaan en dan beleid je weer. Dan moeten we breken. We moeten gewoon breken. En leren vertrouwen dat we niet onmiddellijk van, nou, ik moet blij. Nee, Heere, ik kom bij u. En gaan vertrouwen, dat moeten we soms leren, dat de Heilige Geest in ons gaat werken, zodat we dingen gaan zeggen vanuit verantwoordelijkheid in plaats van uit schuldgevoel. Als je dit herkent, breek dit gewoon. En stop daarmee. En dan zul je merken dat het heel lastig is, want dan ga je schuldig voelen als je niet meteen beleidt. Ja, maar het moet toch, staat in de Bijbel. Het wordt heel dwingend. Als het dwingend wordt, dan weet je al wat de bron is. Oké? Okay? Oh. Afkeer wrok is de tweede. We gaan nog 10 minuutjes en dan bidden. Dit, een soms stil inwendig gevoel van eigenlijk geen contact willen. Je afkeren. Dit komt heel veel voor in relaties en in gemeenten. Jezus noemt dit gewoon zonde. En dat is niet omdat ik tegen je wil zeggen, wat zijn jullie een stelletje zondigen. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Dit kennen we allemaal. Dat er dingen gebeurd zijn en je wil eigenlijk geen contact meer. Ik heb het hier niet over blijven in een situatie van misbruik. Ik heb het hier over dat je iets afkeert, stilletjes. Eventjes om iemand heen lopen. Niet meer opzoeken. Als je daarin meegaat, komen er geesten van afkeer en wrok in binnen. Ja, maar ik voel me niet wrokkig. Nee, maar die afkeer, dat is vooral dat stille. Of terughoudendheid. Ja, het zal wel. Niet meer blij kunnen zijn met iemand. Niet meer huilen kunnen met iemand. En dat is met bitterheid. Stukje bij beetje gaat het wat bevriezen. En als het maar doorgaat, dan raak je bevroren van binnen ten opzichte van mensen. Of jezelf. Dit is zo, je hoeft het niet met iedereen goed te kunnen vinden. Nou, dat is onzin. Kijk, Jezus die had wel in zijn vriendenkring, had hij de 3 waar hij dichterbij was en 3 en 9 iets minder. Maar zelfs met Judas, waarvan hij van tevoren wist dat hij hem ging verraden, kon hij gewoon open mee zijn. Want de boze kwam en vond in hem niets. Judas ging hem verraden. Oeh. Daar moeten we niet in geloven. Afkeer leidt tot aanstoot en aanstoot vergiftigt. Ja. Vergelding. Ik zal jou terugpakken, jij verdient hetzelfde. Vanuit dezelfde geest terugreageren, dit gebeurt ook heel veel. Aanklacht komt, hebben we het vanmorgen over gehad, en jij reageert terug met aanklacht. Ja, maar jij. Ja, jij bent ook niet zo'n liefertje. Ja, maar ik weet nog dat jij. Dat is dat. Hoort daarbij. Willen we allemaal niet. Willen we vanaf. Boosheid, woede. Gezonde boosheid is een reactie op onrecht en die kalmeert daarna. Je kan boos worden over een situatie, op mensen, dat kan allemaal. Er hoeft helemaal niks verkeerds mee te zijn, kan wel eens lastig zijn. En als Trace wel eens boos is op mij, vind ik wel eens lastig. Maar meer is het ook niet. Kijk, als ik in afwijzing daarop ga reageren, dan komen de problemen. Want dan word ik nog bozer. Dan praat je niet over goddelijke boosheid, dan praat je over boosheid die gedreven wordt door afwijzing. Maar gezonde boosheid op onrecht. Wat is het nou gebeurd? Oh, dit is echt. Dit kan niet. Kan ook rustig tussen man en vrouw is. Ook tussen man en vrouw is er wel eens onrecht. Kun je gewoon wel eens boos, helemaal niet erg. Mag het bestaan. En daarna kalmeert hij weer. Ja, dan kom je. Ook in boosheid trouwens hoeft er helemaal geen scheiding te zijn. Vroeger begon ik Trace uit te lachen als ze boos was. Helpt niet erg. Dat is mild gezegd. Volgende. Boosheid kan zichzelf gaan vastzetten in jou. En als dat gaat doen, als je herhaaldelijke boosheid over dezelfde dingen, het gebeurt weer, je hoort er weer van en woef, daar is die boosheid weer, weet je dat je met een geest van woede te maken hebt. Die gewoon zo ongecontroleerd jou, weet je nog over die marionet wat in Timotheus staat, die met jou doet zoals hij wil. Dat is dat. Je wordt zomaar boos, er gebeurt iets en jij wordt zomaar boos. Jij bent niet meer in controle. Jij bent niet meer, jij bent niet die heerst in liefde, maar jij wordt beheerst door boosheid. Kom, dan moet je het bij jezelf zoeken, niet bij de ander. Want als je het bij de ander zoekt, zet het je vast, kom je niet vrij. Ja? Leuke dingen, hè? Tel tot 5. En word dan heel erg boos. Oh ja, oké. De volgende. Als boosheid onderhuids gaat, dan kan het ziektes, gewoon lichamelijke ziektes veroorzaken. Dat hebben we meermalen nu gezien. We hadden een paar weken geleden nog een vrouw met, die had borstkanker. En ze herkende dat en herstelde daar gewoon van. Hartstikke leuk. Volgende. Dat is... Bitterheid, haat. Dit is weer zo, als ik dan luister naar wat Jezus zegt, dan voel ik hem gewoon echt heel regelmatig. Ik denk, zo, je bent wel een beetje direct. Maar het is goed. Want hij is liefdevol voor ons. Hij mag best rechtstreeks dingen zeggen. Hij is liefdevol voor ons. Hij wijst ons niet af. Haat. Er komt een verterend vuur in je binnenste. Je gaat die persoon haten. Maar ook... Ik geloof dat ik vrijdag even... Je gaat steeds minder van hem houden. Het is een beetje met die... Net als resentment, hè, terughoudendheid. Iets minder. Als je dit begrip op een huwelijk zou leggen... Dan zou er veel bekering mogen zijn. En dat we herkennen het vaak niet. Dan denken we, het gaat zo, want we hebben er geen macht over. En dat gaat dan maar zo. Maar het is echt de bedoeling dat we steeds gepassioneerder voor elkaar worden in die huwelijk. En ik weet wel dat er heel lastige situaties zijn. En niet alles is even direct oplosbaar en zo. Maar even over samen. Kijk, de boze heeft er een sport van gemaakt. Het is zijn kerntaak om scheiding te brengen. In huwelijken, in gezinnen. In gemeente. En vergis je niet, als God spreekt dat deze gemeente waardevol leven heet. En als daarmee bedoeld wordt dat er ook een diepe onderlinge liefde is. Reken maar dat hij er een heel werk van maakt om dat om zeep te helpen. Om dat profetische woord niet in vervulling te doen gaan. Reken maar. Jullie zijn uitgekozen om elkaar lief te hebben. En laat niet de boze in je midden rondgaan, maar herken hem en gooi hem uit je gemeente. Geweld, Kain en Abel, Saul en David, Isabel en Elia, voorbeelden. Moord met de tong, dit is weer zo'n scherpe. Ik denk, oh Johan. Dan laat ik dat doordringen, hè. Dan denk ik, ja, maar... Ja, ik wil ook graag dat jullie dat laten doordringen. Dat je gewoon toetst. Is dit van toepassing op mij? In New Living Translation staat... Rid yourselves of all ways there are of speaking against people. Van een mooie kernachtige uitspraak. Het staat gewoon... Roddel niet. Heel kort. Maar wij hebben soms manieren bedacht... waarop we menen dat we toch iets over de ander mogen zeggen... zonder dat wij zeggen dat het roddel is. Nou, hier staat, welke manier er ook maar is om kwaad te spreken over de ander, strip dat bij je weg. Houd je tong in bedwang. Stop daarmee. Doe dat niet meer. Want de tong wordt in vuur gezet door de hel. Dan zitten we gewoon weer vast met een handje aan die boze zo. Als wij roddelen, als wij negatief spreken, als wij mensen niet opbouwen. Kijk, wij als mensen zijn bedoeld om veel en positief tegen elkaar te zeggen. En te midden van die reinheid van het hart, van de liefde, kunnen we ook met elkaar de meest moeilijke onderwerpen bespreken. En dat moet ook. Want in het leven, in dat samen zijn, zijn soms hele lastige, moeilijke onderwerpen. En daar kunnen we niet omheen zeilen in de naam van Jezus. Die mogen we onder ogen zien in de naam van Jezus. En hij helpt ons. Weet je wat zo leuk is? God heeft niet nodig om partij te kiezen. Je kan bijvoorbeeld in je huwelijk een ruzie hebben. En weet je wat God kan? Die kan op hetzelfde moment hem en haar iets zeggen. En dat je denkt, oh, wat houdt u toch van me? Doet hij. En het kan best zijn dat jij gewoon je net als een boer hebt gedragen naar je partner. En toch het eerste wat God zegt is, ik hou zoveel van je. Dat is nou typisch God. En de boze keert het om, die wil dan dat wij negatief spreken, gewoon over elkaar. En te vaak laten wij onze mond gebruiken. Laten we onszelf daarvan afstrippen. En gewoon ook een commitment maken dat we dat eruit duwen. Dat we dat gewoon niet meer gaan doen. En dat we ook een nieuw patroon krijgen. Namelijk van positief dingen zeggen. Oké? We gaan bidden. Ik dacht om het maar als volgt te doen. Ik vind het altijd een beetje simpel. Als je nou denkt, dit is van toepassing op mij. Hier zitten aspecten of ik herken alles. Daar wil ik vanaf en ik ervaar dat, ik geloof dat een geestwerking is. Het gaat over die herkenning. Want we gaan niet over je bidden. We gaan met je bidden. Omdat samen, gaat weer over samen. Je kan van alles over iemand bidden. Maar het gaat hier over samen. Nou, dat gaan we als volgt doen. Ik ga bidden dat die sterke man van bitterheid aan de kant gaat. Ik spreek die onderliggende geesten aan. Die gooi ik eruit. En dan zeg ik tegen die sterke man van bitterheid dat hij ook moet gaan. Duurt ongeveer een minuutje of 5. En dan bid ik, daartussen bid ik voor. En dan mag je me nabidden. En mijn verzoek is, het is allemaal een beetje nieuw. Wat we meestal in cursussen zien is dat bij de eerste keer dat we dat doen, dan mompelen de mensen een beetje. Behalve de kinderen. Hè? De kinderen beginnen altijd, weet je wel. Ik herken onvergevingsgezindheid, bitterheid. Zo doen de kinderen dat. En de volwassenen?
Onvergevingsgezindheid, bitterheid.
En dan ben je wat verder in de cursus en dan wordt het vaak wat luider. Gaat gewoon weer over die, ik wou bijna zeggen die goede oude schaamte, maar dat is niet zo. Over die schaamte. Die we ook onder ons als kinderen van God beschamen ons zo vaak nog. Voor elkaar. Nou, dat is niet wat God binnenbrengt. En die mogen eruit zetten. Nou, er zijn ook altijd in de gemeente van die mensen die zich nergens voor schamen. Dat zijn vaak voorlopers die meteen hardop alles zeggen. Nou, als jij zo een bent, wil ik je aanmoedigen. Want je helpt anderen om ook... je creëert achtergrondgeluid, zal ik maar zeggen. Wie hier dingen van herkent, dan mag je gewoon hier naar voren komen staan. Nou, lieve vader, ik wil je zo danken voor deze lieve schatten. En ik dank je wel voor de waardevol leven, gemeente. En ik dank je wel, lieve papa, dat je ontfermende hand op de gemeente is. En dat hij ook niet weg zal gaan. En ook nooit is weg geweest. Ik dank je wel dat je hebt gesproken in Jezus Christus. Levende woorden. En ik bid u ook dat we ontferming hebben voor elkaar. Zoals u ontferming heeft voor ons. Dat we ontferming hebben voor elkaar. Maar ook dat we ontferming hebben voor onszelf. Dat we niet in het web van de boze stappen en sommigen van ons zijn erin gestapt. Dat je hard bent voor jezelf. Dat je jezelf afrekent over de dingen die je fout doet of die je meent fout te doen. En ik bid u dat ontferming een kenmerk wordt en is van de waardevol leven gemeente. Ik bid u, Vader, dat de gemeente herkend zal worden in de woorden ontferming. Dat er ontferming is binnen de gemeente en in de regio. Nou, in de naam van Jezus Christus neem ik autoriteit over de sterke man van bitterheid en ik zeg dat je aan de kant gaat. Maar jullie mogen me nabidden, als je dat wil. Hè. Gewoon als je dat vrij wil, is vrij. Vader God, ik herken onvergevingsgezindheid, afkeer, vergelding, boosheid, haat, geweld, moord, wat ook moord met de tong is. En ik wil dat niet langer in mijn leven. Ik doe er afstand van. Ik beleid het als zonde. En ik dank u dat u deze vloek verbreekt. In de naam van Jezus Christus. Van Nazareth.